Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat voor predikant en oud gemeentelid dominee Wil uit Dodewaard. Vanmiddag hopen we dominee van der Voorde uit Hardingsveld-Giessendam als voorganger te ontmoeten. Afgelopen woensdag is Davian Maricus geboren in het gezin van Job en Johanna Veldhuizen, Rotterdamseweg 81K. Davi is het broertje van Aljosha. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon. De eerste collecte vandaag is voor project 1027 met als bestemming Stichting Evangelisatie en Moslims. De tweede collecte is voor Kerkbeheer. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud aan de glas- en loodramen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. Ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar lied 288 Het Weerklank. Wees stil voor het aangezicht van God.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die de trouw bewaart van generatie op generatie. Nooit laat hij los wat hij eens is begonnen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere. Amen. Fijn om vanmorgen hier in Zwijndrecht weer te zijn. Volgens mij is er heel veel niet veranderd. Ik heb heel veel bekende gezichten. Maar er zullen ook vast dingen wel veranderd zijn. Maar in ieder geval goed om hier te zijn. Vooral omdat God belooft hier aanwezig te zijn. Vanmorgen gaan we horen naar een verhaal van Jezus die een melaatse geneest. En een melaatse is iemand die ontzettend eenzaam is. Eenzaam. Daarover gaan we zingen uit Psalm 25. Eenzaam kan je zijn als je zorgen hebt, 1000 zorgen. En dan bidden we tot God of die ons ziet. Eenzaam kan je ook zijn door zonde, dat God ver weg is. En dan bidden we, neem ze weg, Heere God. Psalm 25 gaan we zingen, vers 8 en 9. Gaan luisteren naar woorden van genade, bevrijding, genezing. Maar ook woorden die ons richting geven om te leven. Vanuit die bevrijding en genezing met God en met elkaar. Vanmorgen uit 1 Petrus 2 en 3. En dan schrijft Petrus over Christus die voor ons geleden heeft. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. En hoe dan een leven met God vanuit die bevrijding en genezing eruit ziet, schrijft hij in hoofdstuk 3. Wees alle eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Tot zover deze woorden. We zingen uit Psalm 103 over God die zonde vergeeft en ook ziekte, krankheden geneest. Dan wel niet misschien altijd letterlijk, maar dan wel de innerlijke genezing van God die je misschien ook in het ziek zijn mag ervaren. Psalm 103, vers 2 en 3. Zullen we met elkaar bidden om de Heilige Geest, zodat we persoonlijk en als gemeente aangesproken worden door het woord van God. Laten we bidden. Heere God, als we tot u komen, worden we stil. Stil voor uw aangezicht. Want heilig bent u. U kunnen we niet zien. Mozes kon u niet onder ogen komen. U bent onaanraakbaar. Mozes moest de schoenen van zijn voeten doen. Zo ook vanmorgen, Heere God, als u in ons midden komt, dan is het heilige grond waarop we komen. Want u bent zo anders dan ons. Zo heel anders. Zonder zonde. Alleen maar goed. Alleen maar vol liefde en genade. Heer, en toch hebben we de moed om tot u te komen. Met ons leven, met onze noden en zorgen. En zelfs met onze zonden. We hebben de moed, de vrijmoedigheid, omdat we u in Jezus toch ook mogen kennen als een God van genade en ontferming. Heere God, in Jezus, uw Zoon, bent u zo dicht bij ons gekomen, zo reddend nabij, dat we erop vertrouwen dat u raad weet met onze zonden, met onze zorgen, dat u die overneemt, wilt dragen, wilt wegdragen. En zo ons innerlijk geneest. Dank u wel dat u ons zo tegemoet komt vanmorgen. Met genade, met vrede. En ook met richtlijnen om te leven met u, met elkaar, in liefde, als broeders en zusters, verbonden door het geloof in u. En vanmorgen ook verbonden met die wereldwijde kerk, die vandaag op zoveel plekken bijeenkomt. Heere God, we bidden om uw Heilige Geest in ons midden. U kent ons leven. U weet, als er zonde is, als we ons ver verwijderd voelen van u. U weet ook van wonden in ons leven. Misschien heel diep geslagen. We bidden of u ons wil aanraken vanmorgen. Met uw liefde. Als er misschien zoveel woorden gesproken worden. Heere God, laat er één woord bij zijn. Wat ons raakt. Dat ons weer op de been zet. Moed geeft om te leven met u en elkaar. Heere, haal ons zo weg uit een leven in de eenzaamheid. Zonder u, zonder elkaar. En zet ons in een leven met u en elkaar. Vader, zo knielen we vanmorgen neer. En we bidden u. Als u wilt. Genees ons dan. U kunt het. Maar wilt u het ook doen? Zo bid ik om uw zegen. Als we hier vanmorgen in de kerk mogen zijn. We bidden om een zegen voor iedereen die thuis met ons verbonden is. Geef ook hen de ervaring dat ze erbij horen. En dat u hen ziet en kent daar. Is bij de kinderen, bij de oppas. Iedereen die daarvoor hen zorgt. Laat het een dienst zijn. In alle opzichten tot Heer van u. Zo bidden we u en danken we u in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, zoals ik zei vanmorgen, een bijbellezing uit een evangelie over een genezingsverhaal, Matthäus 8. Maar daarvoor lees ik wat uit het Oude Testament om te begrijpen wat het betekent om melaats te zijn. En ik begin te lezen in Leviticus 13. Leviticus 13. Ik lees de eerste verse en dan verderop in het hoofdstuk. Het gaat hier erover wat je allemaal moet laten onderzoeken voordat je de diagnose krijgt dat je melaats bent. Leviticus 13, 1 tot 3. De Heere sprak tot Mozes en Aaron: wanneer er op de huid van het lichaam van een mens een zwelling of zweer of witte vlek verschijnt, die op de huid van zijn lichaam tot de ziekte van melaatsheid kan leiden, dan moet hij naar de priester, naar Aaron, of naar een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden. En daarop moet de priester de aangetaste plek op de huid van het lichaam bezien. Als het haar op de aangetaste plek wit geworden is en aan de aangetaste plek zichtbaar dieper ligt dan de huid van zijn lichaam, dan is het de ziekte van de melaatsheid. Als de priester hem bezien heeft, dan moet hij hem onrein verklaren. Nou, dan volgen een aantal versen waarin, als het nog niet duidelijk is dat het meteen melaatsheid is, dat je dan nog een aantal dagen moet wachten, weer naar de priester moet gaan. Ik lees verder in vers 45 en 46 wat het betekent om onrein te zijn. Vers 45. De kleren van de melaatsen bij wie de ziekte is vastgesteld moeten ingescheurd worden. Zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen. Hij moet zijn baard en snor bedekken. En hij moet roepen: onrein, onrein. Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is zij. Hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. Dat betekent het om melaats te zijn. En hoe je moet omgaan met een melaatse, dat staat in Leviticus 5. Leviticus 5, en daarvan lees ik vers 2 tot en met 6. Daar lezen we wat het betekent als je een onreine aanraakt. Leviticus 5 vanaf vers 2. Als een persoon ook maar iets onreins aanraakt, het kadaver van een onrein wild dier, of het kadaver van een onrein stuk vee, of het kadaver van een onrein kruipend dier, ook al is het voor hem verborgen gebleven, dan is die toch onrein en schuldig. Of als hij iets onreins van een mens aanraakt, melaatse bijvoorbeeld, wat voor onreins van hem het ook is, waardoor hij onrein wordt, ook al is het voor hem verborgen gebleven en hij het later te weten komt, dan is hij toch schuldig. Of als een persoon zweert om iets goeds te doen of iets kwaads, terwijl de woorden ondoordacht over zijn lippen komen, naar alles wat de mens ondoordacht in een eed kan uitspreken, hoewel het voor hem verborgen is en hij het later te weten komt, dan is hij toch aan een van die woorden schuldig. En het zal gebeuren als iemand aan een van deze dingen schuldig is, dat hij dan moet belijden waarin hij gezondigd heeft. Hij moet vervolgens als zijn schuldoffer vanwege zijn zonde die hij begaan heeft aan de Heere een vrouwtje uit het kleinvee brengen, een lam of een geit als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde. En dan bladeren we verder naar Matteüs 8. Matteüs 8, vers 1 tot 17. Een dag uit het leven van Jezus. Matteüs 8. Toen hij, dat is Jezus, van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor hem neer en zei: Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen? En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Jezus zei tegen hem: denk erom dat u dit tegen niemand zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe, die hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. En tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden: voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west, en ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En Jezus zei tegen de hoofdman: ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas alle die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja, toen hij zei: hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Tot zover de woorden uit de Bijbel. Mijn gemeente in Dodewaard ben ik gewend om iets tegen de kinderen te zeggen. En ik zie er hier ook heel veel zitten. En ik vertel altijd een verhaal over Max en Alike. Twee namen die de kinderen daar zelf hebben bedacht voor deze kinderen. Tikkie. De klas van Max en Alike is aan het buitenspelen in de pauze. En Frits ook. Maar nu is Frits getikt. Ja, dan moet hij stilstaan. Dat moet, dat is een van de regels van het spelletje. Als je getikt bent, dan moet je stil blijven staan. Mag je niet meer verder. Dat mag pas weer als iemand anders jou vrij tikt. Ja, daar staat Frits. Hij kan niet meer meedoen. Maar hij moet wachten tot iemand anders hem wil tikken. Maar ja, dat duurt vandaag wel heel erg lang. Hij ziet iedereen door elkaar rennen. Ze zijn lekker aan het spelen. Kinderen worden getikt, weer vrijgetikt. Maar Frits niet. Wat jammer nou. Dat niemand Frits komt helpen. Ja, Frits. Frits ziet er een beetje anders uit. Hij is wat dikker. Zijn haar zit helemaal door de war. Hij heeft altijd een veel te grote trui aan. Kapotte schoenen. Frits. Ja, iedereen vindt Frits een beetje raar. Beetje vies eigenlijk ook wel. Zielig. Nee, Frits, daar blijf je bij uit de buurt. Als die eraan komt, dan zet je juist een paar stappen opzij. En dan lach je een beetje. Frits heeft geen vriendjes. Er is niemand die met hem wil spelen. En daarom wil vandaag ook niemand hem aanraken, niemand hem vrijtikken. Want ja, stel je voor. Dan is de pauze bijna voorbij. Ja, en Frits heeft nog steeds niet mee kunnen doen. Maar wie komt daar aan? Helemaal vanaf de andere kant van het schoolplein, daar komt Max aangerend. En dat maakt hem helemaal niks uit wat al die andere kinderen van hem denken. Of dat hij misschien wel vies wordt, maakt hem niks uit. Hij rent naar Frits toe en hij tikt hem vrij. Yes, denkt Frits. Kan ik nog net eventjes meedoen. Heel even dan. Wat denken jullie, jongens en meisjes? Zou Max nu stinken? Nu die Frits heeft aangeraakt. Nee, natuurlijk niet. Frits is eigenlijk gewoon een hele aardige jongen. Helemaal niet vies. Misschien een beetje anders. Hij heeft het thuis een stuk armer dan andere kinderen. Maar natuurlijk wil Frits net als iedereen graag meespelen, vriendjes hebben. Nee, Max is niet vies geworden. Omdat hij Frits heeft aangeraakt. Vanmorgen luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel waarin Jezus ook iemand aanraakt. Iemand die heel erg ziek is. En Jezus, die houdt er wel wat aan over. Max niet. Maar Jezus wel. Daarover gaan we straks meer horen. Daarvoor gaan we nog met elkaar zingen. Uit Psalm 123, vers 1. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. Psalm 123, vers 1. In antwoord op de preek straks zingen we Psalm 116, vers 1, 5, 7 en 10. Psalm 116, vers 1, 5, 7 en 10 na de preek. Gemeente van Jezus Christus. Overal zijn ze er wel. Mensen die door iedereen vreemd worden gevonden. Er anders uitzien. Een soort dorpsgek misschien. In Dodewaard ben ik ze inmiddels ook wel tegengekomen. Ik denk even aan een hele oude vrouw die ontzettend krom loopt met een stok en een heel houten huisje woont. Je waant je even in de middeleeuwen als je zo iemand ziet. En ik weet wel dat sommige mensen, kinderen, zeggen dat dat de heks is. Van die mensen waar je aan, ja, als die voorbij komen, dat je eerder geneigd bent om weg te rennen. Een bochtje om te maken, dan erop af te gaan. En zeker kinderen die hebben nogal eens de neiging om dan te gaan giechelen, ze na te roepen. Ze zijn al eenzaam, maar doordat we hen zo behandelen worden ze nog eenzamer. Gaan ze misschien zich nog wel vreemder gedragen. Ik denk dat ze overal er wel zijn. In elke dorp, elke stad, van het schoolplein tot het bejaardenhuis. Mensen die we raar vinden, vies, zielig, of met een Bijbels woord onrein. En we noemen ze ook op een vreemde manier. We noemen ze een heks, we noemen ze een stuutje, we noemen ze, bedenk maar, welke scheldnaam we kunnen bedenken. En dat verergert alleen maar hun situatie. Het is niet gek dat die mensen zich nog vreemder gaan gedragen. Zich gaan radicaliseren. Vanmorgen, in het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen, ontmoeten we drie van zulke mensen. Mensen die benadeeld worden door de situatie waarin ze zitten. Die aan de rand zitten, er eigenlijk niet bij horen. Als eerste de Melaatse. Als tweede die heidense hoofdman met die verlamde knecht. En als derde een zieke vrouw, de schoonmoeder van Petrus. En aan het eind van de avond komt er nog een hele grote groep van bezetenen en zieken. Jezus heeft er deze dag zijn handen vol aan. Van de vroege morgen tot de late avond is hij er druk mee met al die mensen. Mensen die lichamelijk van alles mankeren. Maar wat misschien nog wel het meeste op hen drukt, is het sociale isolement waar ze in terecht zijn gekomen. Ze zijn zo anders dan anderen. En daar worden ze op aangekeken. Die Melaatse, die er niet bij hoort. De heiden, die er eigenlijk niet bij hoort. Ja, en die vrouw. Vanmorgen gaan we inzoomen op die Melaatse. Ja, Melaatsheid, dat was een ziekte. En vandaag de dag zouden we dat denk ik lepra noemen. Huidvraat. Een ziekte die heel besmettelijk is, was. De gevreesde ziekte in die tijd. En als je het vermoeden had dat je misschien Melaat zou kunnen zijn, dan moest je naar de priester. Niet naar de arts, nee, naar de priester. En dan werd je 7 dagen in quarantaine gezet. Als het nog niet meteen duidelijk was dat je Melaatse was. En dan ging die priester weer kijken hoe zich dat had ontwikkeld op je huid. Was het gegroeid? Of was het misschien dan toch geslonken? En als het duidelijk was dat je Melaatse was, dan werd je door die priester onrein verklaard. En dat betekende ontzettend veel. Dat betekende niet alleen dat je nu wist dat je ziek was, maar je leven zag er vanaf die dag compleet anders uit. Want wat gebeurde er? Nou, je werd helemaal uitgesloten uit het normale leven. Je moest je kleren scheuren. En vooral, je moest lawaai maken. Als de mensen in jouw buurt kwamen, moest je roepen, onrein, onrein. Niemand mocht jou aanraken. Niemand mocht er bij jou in de buurt komen. En daar moest jij voor zorgen. Jij moest maar roepen dat je onrein was. Ja, en als er dan toch iemand per ongeluk jou had aangeraakt, dan werd hij misschien ziek. Het was besmettelijk. Maar wat in ieder geval wel vaststond, dat die ander ook onrein was. En dat hij daarmee eigenlijk ook een zonde heeft begaan. Zo lezen we uit Leviticus 5. Dus ja, onrein. Je werd gemeden als de pest. De bewoonde wereld was vanaf die dag voor jou verboden terrein. Moet je voorstellen, contact met je man, je vrouw, je kinderen, familie, van de een op de andere dag doorbroken. Je mocht er niet meer bij in de buurt komen. Ja, en alsof dat nog niet erg genoeg was, je werd ook nog eens uitgesloten van het godsdienstige leven. Want je mocht niet meer in de synagoge komen, je mocht niet meer in de tempel komen. Je kon mensen niet meer ontmoeten, maar je kon God ook niet meer ontmoeten. Je was niet meer welkom in het huis van God. Eenzaam was je, totaal geïsoleerd. En vooral dat laatste, dat sociale lijden, dat had het grootste impact. Een ramp. En dat dat laatste het grootste impact heeft, blijkt ook wel op de manier waarop er in het Nieuwe Testament over de genezing van die ziekte wordt gesproken. Er wordt dan niet gezegd dat iemand die melaatse is genezen, maar dat iemand rein wordt gemaakt. Rein. Ja, praktisch was het eigenlijk onmogelijk om genezen te worden. In het Oude Testament blijkt het wel. De enige keer dat dat gebeurt, dan moeten we denken aan Naaman, de Syriër. En als de koning van Israël Naaman ziet komen in zijn paleis, op de stoep staan bij hem, dan zegt de koning, ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Met andere woorden, als ik jou zou kunnen genezen, dan moet ik eigenlijk wel een god zijn. Zo onmogelijk is eigenlijk de genezing van de melaatsheid. Als het gebeurt, is het alsof er iemand uit de dood opstaat. Nee, als je melaats bent, dan ben je eigenlijk voor altijd ziek, voor altijd een zondeling. Verworpen door de mensen. En ook nog eens verworpen door God. Ja, zo'n melaatse gemeente, die ziet op een dag Jezus voorbij komen. En het bijzondere is, hij gaat op Jezus af. Hij voelt zich aangetrokken tot die man. Maar dat mag natuurlijk helemaal niet wat hij doet. Hij mag helemaal niet naar de mensen toe. Hij moet roepen onrein, onrein. En hij moet juist weggaan. Nee, vandaag niet. Op deze mens gaat hij af. Daar heeft hij het lef voor, de moed. En of Jezus nu alleen daar staat, of dat er een hele groep mensen nog om hem heen is, dat weten we niet. Maar hij durft de stap te zetten. Naar Jezus toe gaan. En als hij bij Jezus is, dan knielt hij. Een teken van eerbied. Maar het is meer dan fatsoen, want hij is er heel goed van bewust dat deze Jezus hem kan genezen. Dat gelooft hij. Dat hij van overtuigd. Hij heeft alleen één aarzeling. Hij weet niet of Jezus het ook wil. Want ja, als Jezus dat zou willen, hij moet er toch als Joodse rabbi in ieder geval voor zorgen dat hij rein blijft. Zou die het willen? Mij genezen. Nou, gemeente, bij Jezus geen enkele twijfel. Daar hoeft hij niet over na te denken. Geen nachtje over te slapen. Hij zegt het meteen. Jezus, ik wil het. Word rein. En alsof dat nog niet genoeg is. Jezus, hij strekt zijn hand uit. En hij raakt die melaatse aan. Lichamelijk contact. Dat gebeurt wel vaker als Jezus iemand geneest. Maar het hoeft helemaal niet. Het is geen voorwaarde om genezen te kunnen worden. Dat blijkt ook wel uit wat we lazen over die verlamde knecht van die heidense hoofdman. Eén woord op afstand. En die verlamde knecht was genezen. Maar Jezus, heel bewust, strekt hij zijn hand uit en raakt hij die melaatse aan. Huid op huid contact. Ik denk dat dat heel, heel veel heeft betekend voor deze melaatse man. Tijden is hij gemeden door iedereen. Niemand in zijn buurt laat staan dat iemand hem heeft aangeraakt. Maar Jezus wel. Jezus doorbreekt zijn isolement, zijn eenzaamheid. Hij raakt hem aan. En zo wordt hij genezen. Genezen van zijn ziekte. En wordt hij weer het leven ingetrokken. Het leven met God in. En het leven met de mensen. Hij is weer welkom in het huis van God. En weer welkom onder de mensen. Ja, hij krijgt nog wel een opdracht mee. Het gaat ook niet zomaar. Jezus zegt, je moet er niet over praten nu. Je moet eerst wel naar de priester gaan. Want niet iedereen zou je nu zomaar weer opnemen in hun midden. En bovendien, het is ook in strijd met de Joodse wetten. Nee, je moet nu eerst naar de priester gaan, daar offers brengen. Weer een heel ritueel. Je bent niet zomaar er vanaf. Maar als je dat gedaan hebt, dan is dat een getuigenis voor de mensen. Dan weet iedereen en dan gelooft iedereen dat je beter bent. Genezen. En dan mag je weer bij hen horen. Ja, zo wordt deze melaatse gemeente door Jezus genezen. Wordt zijn eenzaamheid verbroken. Heeft hij weer toekomst. Een toekomst met God. Een toekomst met andere mensen. Ja, deze melaatse wel. En Jezus. Ja, Jezus vervolgt die dag met nog andere genezingen. Ja, maar houdt Jezus er dan niets aan over? Aan die aanraking met die melaatse? Ik lees nog een keer vers 17 aan het eind van de dag. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Jezus heeft onze zwakheden op zich genomen, onze ziekte gedragen. Dus ja, Jezus houdt er wat aan over. Hij is, om zo te zeggen, onrein geworden. Doordat hij die melaatse had aangeraakt. Niet letterlijk. Maar die ziekte, of in ieder geval de impact van die ziekte, draagt Jezus wel met zich mee. Vanaf die dag. Hoe die man heeft geleden aan zijn eenzaamheid. Aan zijn verworpen zijn door God en de mensen. Dat neemt Jezus nu van hem over. Jezus komt er dus niet ongeschonden van af. Hij geneest ook niet zomaar in een handomdraai. Even aanraken. Nee, wat Jezus doet, dat maakt hem zelf onrein. En in zeker opzicht ook nog eens schuldig. Jezus, hij ruilt met deze verloren mens, met zijn ziekte en met zijn zonde. En de evangelist Marcus, die laat dat eigenlijk nog extra uitkomen. Als hij schrijft na deze genezing dat Jezus vanaf die dag niet meer openlijk in de stad kon komen. Dus Jezus, hij moest zich terug gaan trekken op een eenzame plaats. Hé, dat was eerst de plek van de Melaatse. Buiten de stad, op een eenzame plaats. Maar die Melaatse is nou weer terug in het leven. Maar nu, schrijft Marcus, nu staat Jezus er buiten. En daar leidt hij aan. En dat lijden van Jezus, alles wat hij van ons mensen overneemt, dat lijden dat loopt uit op de dood aan het kruis. Buiten de stad. Daar is Jezus compleet verlaten door God en mensen. Ja, zo reinigt Jezus een Melaatse. En zo reinigt, geneest God nog steeds mensen. En daarom mijn vraag, herkennen wij Jezus zo? Herkennen wij Jezus als degene die ons terugtrekt in het leven met God? Ver verwijderd van hem als we waren of misschien nog wel zijn. Is Jezus voor ons degene die de relatie met hem, met God, weer herstelt? En voelen we ons daarom aangetrokken tot Jezus? Jezus, hij is het die ons isolement met God doorbreekt. Die onze schuld draagt. Die ruilt met ons verloren leven. Voelen we ons aangetrokken tot deze Jezus? Ja, en nog iets. Jezus is ook heel anders dan anderen. Bij Jezus kun je, eenzaam als je bent misschien, bij hem kun je wel terecht. En hij ziet je zoals je bent. En hij wijst je niet af, zoals anderen doen. Maar hij wil je aanraken. Van Jezus gaat een helende kracht uit. Genezend. Helend als zijn woorden en zijn liefde kan zijn. Misschien voel je je wel aangetrokken, ook om die reden, tot Jezus. Ja, Jezus is het van wie een helende kracht uitgaat, die ons uit de eenzaamheid weghaalt, weer zet in een leven met God en met elkaar. Straks gaan we erover zingen. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijd gewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En hij schenkt mij hulp. Hij redt mij, keer op keer. En dan gaat het ook verder. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Ja, want dat hoort er natuurlijk wel bij, gemeente. En ook dit verhaal over die genezing van die Melaatse. Dat verhaal heeft eeuwen door mensen gemotiveerd om er te zijn voor anderen. Om mensen die eenzaam zijn, door iedereen voor gek, voor onrein worden aangezien. Om hen erbij te trekken. Hen te zien en voor hen te zijn. Je kan aan heel veel dingen denken. Mensen die weeskinderen hebben opgenomen. Mensen die zich hebben ingezet om de apartheid in Zuid-Afrika te doorbreken. Misschien heel dichtbij mensen die kinderen opnemen voor pleegzorg. Mensen die gevangenen opzoeken. Of misschien nog wel dichterbij. Een vriendschap onderhouden met mensen die misschien best wel moeilijk zijn in de omgang. Hen niet loslaten, maar hen vasthouden. Dat je weet dat je zo belangrijk voor die ander bent. Zijn wij mensen bij wie zonderlingen terecht kunnen? Want ja, als Jezus ons aanraakt en ons reinigt, dan kunnen wij toch niet achterblijven? Vanuit de kracht die we zelf ervaren van Jezus' genezing, mogen we openstaan voor mensen aan de rand. Mensen die door iedereen worden aangezien als vreemd. Een vraag om mee te nemen voor de komende week. Wie is er melaats in uw of jouw omgeving? Wie is er melaats? En dan bedoel ik natuurlijk niet wie is er letterlijk ziek, maar wie is er eenzaam? Wie wordt door iedereen als vreemd aangezien? Aan wie moet je denken? Nu of de komende week? Misschien hier in de gemeente, of op je werk, op school, of in het dorp, in je familie. In Jezus' naam, ga die persoon niet uit de weg. Maar spreek eens helende woorden. Ga eens echt een gesprek aan. En misschien als dat gewenst is en mogelijk is, op een gepaste manier een keer aanraken, een hand geven. Een schouderklop, een arm om hen heen. Trek ze het leven weer in. Laat ze weten dat ze erbij mogen horen. En wie weet dat ze door jou heen ook wel iets van die genezende kracht van God mogen ervaren. Een gebed tot God, zoals dat gaat in dat lied. Maak ons tot een zegening voor de volken. Een zegening voor de mensen om ons heen. Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft. Uw genezing door ons heen. Amen. zullen we met elkaar danken en voor elkaar bidden. Heere goede God, wat een wonder dat u wilde ruilen met ons verloren leven. Heere Jezus, dat u onze zonden, onze zwakheden, onze ziekte zelfs wilde dragen. Ver verwijderd van u als we waren, dat u ons er weer bij getrokken hebt. Bij u, bij de gemeente. We danken u, Heer Jezus, dat u bereid was om te lijden daarvoor. Wilde lijden tot op het kruis. Totaal verlaten, eenzaam als u was. Verworpen door uw Vader, verworpen door de mensen. Ja, Heer Jezus, bij u moeten we zijn. Bij u willen we zijn, ook vanmorgen. Dank u wel dat u ons wilt aanraken en genezen. Heere God, laat ons ook helende kracht van mensen om ons heen ervaren. Dat we zo ook met elkaar gemeente van u mogen zijn. Geraakt door uw liefde en zo ook elkaar mogen liefhebben. Heere God, laat de kracht van uw genezing ervaren worden door onszelf. Geef ons de moed om naar u toe te gaan. Om onder de mensen te komen. En geef dat we ook open mogen staan voor hen. Voor mensen aan de rand. Mensen die misschien heel eenzaam zijn. Hier in de kerk, maar ook op ons werk, op school, in het dorp, in de straat. De familie. Heere God, geeft de kracht om helende woorden te spreken. Om hen helend nabij te zijn, aan te raken. Zodat ze zich gezien en gekend voelen. Ja, en dat is ook ons gebed, Heere, dat ze daardoorheen ook iets van u mogen ervaren. Van uw genezing, bevrijding en liefde. Vader, we bidden voor de wereld waarin we leven. Ook een wereld waarin mensen snel in een hokje worden gezet, worden weggedrukt, omdat ze anders zijn dan anderen. We bidden in het bijzonder vanmorgen voor de moslims in Nieuw-Zeeland. Hoe zij zo'n zware klap te verduren hebben gekregen. 50 uit hun midden koolbloedig zijn vermoord. Wees zij nabij in de pijn en het verdriet. En dan bidden we u voor zoveel mensen, ook christenen op deze wereld die vervolgd worden, gemarteld, voor vreemd worden aangezien. Heere God, wees hen nabij. Laat ze weten dat ze wel bij u bekend zijn, door u gezien worden, bij u mogen horen. We bidden u ook voor de verkiezingen de komende week, voor de Provinciale Staten, de waterschap. Geef ons wijsheid. Laat ons onze verantwoordelijkheid kennen, nemen. En geef wijsheid om te doorzien wat goed is, heilzaam. Voor ons land, voor de provincie. Waar het nu echt op aankomt. Zegen ons met bestuurders die ons land goed kunnen leiden, regeren. Tot eer van u. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Voor hen die vervolgd worden. We bidden voor uw kerk, ook hier in Zwijndrecht. Dank u wel dat er hier een gemeente is. Dat er meerdere gemeentes zijn. Wees in ons midden aanwezig. Laat uw kracht door ons heen werkzaam zijn. Ervaren mogen worden. Ook voor de mensen in het dorp. We bidden u ook voor het badhuis. Dat dat ook een plek mag zijn waar de hemel de aarde raakt. Waar Jezus merkbaar, voelbaar aanwezig is. Dat mensen daar ook zich gezien en gekend mogen weten, aangeraakt mogen worden door uw liefde. We bidden voor de predikant, dominee Maaien, wees met hem, met Hans Mout aan, de kerkraad, met alle leidinggevenden in het jongerenwerk, met iedereen die zich op zijn of haar manier inzet, het gemeente van u, Heere God, dat zijn we toch samen met elkaar. Iedereen hoort erbij. Werk door ons heen, maak ons tot een zegen, tot eer van u, tot heil van elkaar. En ook tot een zegen voor de mensen om ons heen. Heere God, u brengen we de dank ook voor de geboorte van Davion Maricus, voor Davi. Dank u wel dat u hem het leven geeft, dat hij gezond ter wereld mocht komen. Wees met Job en Johanna, ook met Aljosja. Wees in hun gezin aanwezig. Laat ook Davi vroeg u mogen kennen, met u mogen leven. Wees met hen en om hen heen. We bidden u ook voor hen die ziek zijn. Als een genezingsverhaal als vanmorgen misschien moeilijk is om aan te horen. We bidden u voor hen. Zegen hen als er medicijnen worden gebruikt, therapieën zijn. Zegen wat wordt gebruikt tot herstel. Maar Heere God, als herstel niet mogelijk is, geef ook dan kracht om te dragen. Bewaar hen ook voor eenzaamheid. Geef dat ze uw zorg door alles heen mogen ervaren. En ook de zorg van ons mensen om hen heen. Dat dat ook een stukje heling mag zijn voor hen. Heere God, zo kent u ons leven. Met onze vragen, met onze zorgen, met onze vreugde ook, onze dankbaarheid. We leggen het voor u neer. En we bidden u of u met ons gaat. Deze zondag. Een goede dag van rust wil geven. Thuis in ons gezin. Of als we alleen zijn. Of samen. Zegende ontmoeting. Vanmiddag hier in uw huis. Ga met ons de week ook weer in. Zegen op de plek die u ons geeft. Thuis. Op ons werk. Op school, op de studie. Geef alles wat we nodig hebben, Heere God, om met u te leven. En om uw wil te mogen doen en uw weg te gaan. Ga zo met ons en voor ons uit. De weg die u ons wijst. Dank u wel voor deze ontmoeting. Voor uw woorden. Dat we bij u terecht konden met al onze zorgen en zonden. Dank u wel voor uw evangelie. Van genezing en bevrijding. U daarvoor de eer, Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw naam zijn geprezen. Nu, alle dagen van ons leven. Ja, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen als ons slotlied Psalm 41, vers 6. En 7. Psalm 41, 6 en 7. Ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van God om tot zegen te leven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.